Nou, dat is al een mooie voorbereiding voor deze preek. Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel meer toe te voegen. Ze hebben het goed onder woorden gebracht. Hoofdstuk 4 van Ik ben de kerk en ik begrijp dat velen van jullie daaraan meedoen. Dat is ook een hele goede zaak. Het bindt je als gemeente samen. Het helpt je om je gefocust te houden. En vanmorgen op de leiders. En Gerard Grit heeft mij gevraagd om daarover te spreken. Het is natuurlijk niet verstandig dat hij dat zelf doet om voor zichzelf te preken. Dus vandaar dat ik het voor hem ga opnemen vanmorgen. Gerard is hier al bijna 2 jaar, voorganger. En ik ben al bijna 2 jaar zijn mentor. Om hem de eerste 2 jaar te begeleiden, te ondersteunen, te bemoedigen. En dat doe ik met heel veel plezier. Ook met heel veel verwachting. Als ik zie hoe hij hier begonnen is als voorganger. Als ik zie hoe hij zich hier thuis voelt in de gemeente. En als ik nu vraag, zijn jullie blij met hem? Dan zeggen jullie natuurlijk allemaal ja. Vandaar dat ik dat niet ga vragen. Maar ik begrijp wel dat jullie blij met hem zijn. De meeste mensen in ieder geval. Dus dat is goed. Maar ik ga het niet alleen over Gerard hebben als voorganger van deze gemeente, als voorganger oudste. Maar ook over de andere leiders van de gemeente. En natuurlijk denk je in de eerste plaats aan de oudsten. Maar er zijn veel meer mensen in de gemeente die een leidinggevende taak hebben. Dat kan bij de muziek, dat kan bij de kinderen, dat kan bij de kringen, de kringleiders. En noem maar op, overal zijn leiders in de gemeente. En alle leiders hebben wijsheid nodig om leider te zijn. Alle leiders hebben geduld nodig met al die verschillende mensen die ze mogen leiden. En daarom hebben alle leiders gebed nodig. Gebed van de mensen die ze leiden. Want op die manier draag je allemaal bij aan de eenheid van de gemeente. Er is niets zo moeilijk voor een leider dan dat de mensen die ze leiden verdeeld zijn. Dan kun je ook niet goed leider zijn. Je kunt samen zorgen voor vrede. Vrede in de gemeente. Vrede is eenheid. Dus niet alleen dat er geen oorlog is, dat is helemaal een ramp natuurlijk in de gemeente. Maar vrede is juist dat je samen optrekt, dat je samen één bent. Ook al ben je het niet altijd eens. Maar dat hoeft ook niet. Dat mag in de veelzijdigheid. En zo bescherm je elkaar als gemeente, maar bescherm je ook juist de leiders voor aanvallen van de boze. Voor de pijlen die hij afbreekt. Pijlen die hij schiet van afbrekende kritiek. Nou, daar ga ik het allemaal met jullie over hebben. En ik ga dat doen aan de hand van, ik heb een heel mooi vers gevonden in Psalm 72. Dit is het boekje, dat kennen jullie. En dit is Psalm 72, vers 17. Eén versje maar. 72 vers 15 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is een psalm die Salomo geschreven heeft. Een van de 2 psalmen van Salomo. En er staat er in vers 15. Leve de koning, men zal hem goud van Seba schenken. Zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag. Dan zou je kunnen zeggen, heeft Salomo dat voor zichzelf geschreven? Waarschijnlijk niet. Je kunt hierbij zetten door Salomo boven de psalm. Je kunt er ook boven zetten voor Salomo. Dan is het natuurlijk door een onderdaan voor Salomo geschreven. Over zijn koningschap. Nou, dat is natuurlijk mooi wat er staat. Men zal hem goud van Seba schenken. Dat krijgt Gerard niet. Hij krijgt wel een salaris. Maar geen goud. En dat salaris komt hem toe, want een werker die mag krijgen wat hij verdient, zegt Paulus. Ook de Heer Jezus trouwens zei dat. De oudsten zijn ook geen koning van deze gemeente. Helaas, mochten jullie willen, of niet. Liever niet, hè, even. Dus ook die vergelijking gaat ook niet op. De rest van het vers wel. En dan wil ik het natuurlijk met name over die laatste 2 gedeelten hebben van dit vers. Men zal zonder ophouden voor hem of voor hen in het meervoud bidden en hen zegen toewensen, dag aan dag. Dat betekent altijd heel de dag door. Nou, eerst maar eens het eerste. Voor hem bidden. Voor de leider van het volk. De koning ging het er natuurlijk over. Maar ik heb het dan over voor de leider, de leiders van de gemeente. Elke dag voor hen bidden. Bidden om wijsheid. Bidden om kracht voor de taak die ze mogen doen. Bidden voor vrede in het uitvoeren van hun taak. Bidden om vreugde in hun taak. En dat helpt. Ik ben zelf 35 jaar nu leider in baptistengemeente geweest. En ik heb gemerkt dat het verschil uitmaakt of mensen wel of niet voor je bidden. Zeker op concrete momenten, op spannende momenten in het leiderschap. Bijvoorbeeld voordat je moet preken, met de voorbereiding van een preek. Bijvoorbeeld als je een vergadering moet leiden, dat je daarin wijsheid nodig hebt. Dat het verschil uitmaakt of mensen van tevoren en tijdens daarvoor bidden of niet. Dan bedoel ik niet dat je bidt of de Heer, de leider, alsjeblieft wil overtuigen van jouw mening, zodat hij daar rekening mee houdt in het leiderschap. Dat is natuurlijk niet bidden voor de leider, dat is bidden voor jezelf. Dat is niet de bedoeling. En het gaat heel gemakkelijk zo. Dat je natuurlijk bij het gebed God wil sturen in hoe die moet leiden. Hoe de leider moet leiden. Hoe de geest mag leiden. Ook niet dat je bidt, Heer, wilt u maken dat de voorganger spoedig bij mij op huisbezoek mag komen. Want ik wil zo graag iets bespreken. Ik wil iets kwijt, ik wil iets delen. Ook dan bid je eigenlijk meer voor jezelf dan voor je leider. Bidden voor je leider is open naar de leider toe. Ik ga verschillende bijbelgedeelten met jullie aanhalen. Dit is het vertrekpunt, Psalm 72, vers 15. Maar dat staat natuurlijk wat verder van ons af, ook al vind ik die principes hier heel mooi. Bidden voor je leiders. Hem zegen toewensen, dag aan dag. Maar ik wil een vijftal teksten uit het Nieuwe Testament met jullie aanhalen, die ook gelden voor de gemeente. Het eerste is eigenlijk een heel eenvoudig vers in 1 Timotheüs 2, vers 2. Een heel kort stukje uit het vers. Bid voor alle gezagsdragers, staat daar. Bid voor alle gezagsdragers. Nou, wat hier ook gezegd werd, dan kun je eigenlijk de hele dag wel mee doorgaan, want er zijn zoveel gezagsdragers. Het is nodig om te bidden voor ons koningshuis. Want onze koning, dit gaat over de koning, dit vers uit Psalm 72, onze koning Willem-Alexander, heeft wijsheid nodig. En wij weten dat hij bovenal Gods wijsheid nodig heeft. En als wij daarom bidden, dan kan dat meer gebeuren nog dan nu. Maar ook bidden voor onze regering, voor de ministers. Die een hele zware klus hebben om zo'n land met zoveel verschillende meningen te besturen. Die leiders hebben wijsheid nodig en hebben daarom gebed nodig van ons. Het is een opdracht die gegeven wordt in de Bijbel. Bid voor alle gezagsdragers. Maar dat geldt dus ook voor de gezagsdragers in je gemeente. Bid voor je zondagsschoolleiders, want zij hebben heel veel wijsheid nodig om zo'n horde kinderen in goede banen te leiden en hen ook nog iets te leren van de Heer Jezus. U begrijpt, je moet mij niet voor een klas met kinderen zetten. Geef mij maar een hok vol volwassenen, daar kan ik me beter mee redden. Maar ieder heeft zo zijn eigen sterke en zwakke kanten wat dat betreft. Bid voor alle gezagsdragers. En de reden, de motivatie, die schrijft Paulus tegen Timotheus in 2 versen verder, vers 4. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Dat is waarom we mogen bidden voor onze leiders. Dus niet voor jezelf, niet voor die leider, maar omdat God daar een dieper liggend plan mee heeft. Namelijk dat alle mensen worden gered. En dat alle mensen de waarheid leren kennen. En de Heer Jezus, hij is de waarheid. Dus als je de waarheid leert kennen, dan kun je vanuit hem groeien in de principes van God, van de waarheid. Bid voor je leiders zonder ophouden. Dat is niet eens 5 minuten per dag. Zonder ophouden houdt nooit op, hè? Dat is nogal wat, die opdracht. En wens hen zegen toe. Dat is het onderste stukje van het vers 15 op Psalm 72. Wens hen zegen toe. En dan mag je in eerste plaats in je gebed zegen toewensen, om zegen bidden, hoe je het ook maar uit wil drukken, voor Gerard en Marjolein en de kinderen. Maar ook voor de gezinnen van de oudsten. Zij staan het hoogst boven het maaiveld met hun hoofd. Zoals ons gezegde zegt, ze vangen de meeste wind. Ze krijgen de meeste klappen in het gemeentewerk. En daarom is het nodig om hun gezin shalom toe te wensen, zegen toe te wensen. En shalom is niet dat er geen strijd is. Shalom is juist dat er eenheid is. Dat er heelheid is. Heelheid in relaties, heelheid in je hart. Bidden voor zegen, dat wil zeggen dat je bidt voor bescherming. Voor je voorgangers, voor je oudsten. Dag en nacht staat er eigenlijk, dag en nacht. Weet je dat de meeste aanvallen voor een leider komen vlak voor momenten dat je daadwerkelijk moet leiden. In de 30 jaar dat ik voorganger van 3 gemeenten ben geweest, achter elkaar, kwamen de meeste moeilijke momenten, die kwamen zaterdagavonds bij het voorbereiden voor de dienst van zondags. Er gebeurden er van allerlei dingen. Niet elke zondag gelukkig, niet voor elke zondag, maar regelmatig als er dan schokkende dingen gebeuren, dan gebeurde dat zaterdagavonds vlak voor de dienst zondagmorgen. Of zelfs zondagsmorgen vroeg nog. En dan merk je dat de duivel wil proberen om de leiders krachteloos te maken. Zodat je niet als voorganger het woord van God kunt brengen. Of zodat je niet weet hoe je de groep die je moet leiden, dat op een goede manier kunt doen. Het zij dat er ruzie komt in het gezin. Het zij dat je pech krijgt met het een of het ander. Dat de computer opeens niet op wil starten. En allemaal zaken, noem maar op, je kunt het zo invullen. En de duivel, die heeft daar een handje van hoor. Om je leiders krachteloos te maken door zaken die opeens gebeuren waar je geen rekening mee had gehouden. Dus, bid voor je leiders. En wens hen veel zegen toe. Oudsten dragen de eindverantwoordelijkheid in de gemeente. Ik zei al, er zijn veel meer leiders die verantwoordelijkheid dragen. Oudsten zijn heel specifiek in de gemeente degenen die de eindverantwoordelijkheid dragen. Onder de Heer Jezus. En namens de Heer Jezus als de opperherde. Ze hebben een last op hun schouders. Ik ben 30 jaar voorganger oudste geweest, dus ook als oudste weet ik wat het is. Nu de laatste 4 jaar werk ik in Drachten in de Bethelgemeente, maar ik ben geen oudste meer. En ik kan u verzekeren, de taak die ik heb, doe ik heel graag. Maar dat ik niet meer de verantwoordelijkheid van oudste heb, het is een hele verlichting. Zo voelt dat. En daarom weet ik dat als je oudste bent, dat die last gebed nodig heeft. Hoeveel oudsten hebben jullie? 5? 6? Wie biedt meer? Dit is al zo'n belangrijke vraag. Hè? Hoeveel oudsten hebben jullie? En het feit dat er dus nu over getwijfeld wordt, dat geeft mij iets aan. Mijn volgende vraag is natuurlijk, van kun je hen bij namen noemen? Moet je nu niet hardop doen, maar dat is wel iets wat je in je hart moet weten als je lid van deze gemeente bent. Wie zijn mijn oudsten? Wie zijn onze oudsten? Die hoor je zo op te kunnen dreunen. Ook al weet ik dat er elk jaar, rond een paar jaar, weer een nieuwe oudste komt en er weer een weggaat. Ja, zo gaat het altijd door natuurlijk. Maar dit is zo fundamenteel belangrijk, dat je weet wie je leiders zijn. En dat begint bij dat je weet hoeveel er zijn. En dat je dan hun namen kent en dan kun je hen persoonlijk aan de Heer opdragen. En ze hebben het nodig. Ook al zou je het maar 1 keer in de week doen. Dat is al heel wat. Als elk lid dat doet, 1 keer in de week, je bidt voor je leiders. Je draagt hen op aan de Heer. Je bidt Gods vrede voor hen, zijn zegen. In hun gezinnen, voor hun taak. Dit hebben ze zo nodig. Nou ga ik een stapje dieper. Bidden heeft alleen maar zin als je dat doet, bidden voor iemand, als je dat doet met een juiste houding. Ik zei jullie in het begin al, je moet niet bidden voor jezelf als je bidt voor de oudsten, maar juist voor je oudsten met een juiste houding. Er staan in Hebreeën een paar teksten over oudsten, over leiders. Hebreeën 13, vers 7. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en ze zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Rekenschap in eerste plaats aan God natuurlijk. Maar ook een rekenschap aan de gemeente voor de taak die de gemeente hen heeft toevertrouwd. En dan gaat het verder, dit vers. Zorg ervoor dat zij hun taak... Nee, wacht even, 13 vers 7 ben ik, hè? Die komt zo meteen, dat is vers 17. Ik ben even verder in mijn preek. Vers 7 staat daar. Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Nou, dan kijken jullie terug naar veel leiders die jullie gehad hebben. Verschillende voorgangers die er sinds Orlando Bottenblij geweest zijn. Dat ging niet altijd even goed. De leiders zijn niet zo lang gebleven. Dat schept tot nadenken. Van hé, leiders moeten een voorbeeld geven. Een voorbeeld in hun geloof en een voorbeeld in hoe ze leiding geven in de gemeente. Dat kan spanning geven, dat kan vreugde geven. Er zijn altijd verschillende kanten naar. Het woord wat hier trouwens staat in Hebreeën wordt in de NBG vertaald met voorgangers. Denk aan uw voorgangers. Maar het woord voorganger, dat heeft bij ons de betekenis van die ene persoon die betaald wordt en die fulltime of bijna fulltime werkt als een taak. Maar eigenlijk staat hier uw leidinggevenden. Hen die voorop lopen in het gemeentewerk. En daar worden hier de oudsten mee bedoeld. Al de leiders van de gemeente. Die dus samen de eindverantwoordelijkheid dragen. En dat denken aan die leiders, een voorbeeld nemen aan, dat wil natuurlijk zeggen, in die dingen waarin zij de Heer Jezus volgen. Op een positieve manier. Niet met pijlen van kritiek, maar met bemoedigingen. Met daarbij in je hoofd wat je van hen kunt leren. Maar dan kom ik bij dat 17e vers, waar ik zo pas al mee begon. En nou staat hij daar. En ik heb de woorden waar het om gaat maar onderstreept. Gehoorzaam uw leiders. En het gaat al een heel stapje verder dan denk aan uw leiders of bid voor uw leiders. Gehoorzaam uw leiders. En schik u naar hen. Want zij waken over uw leven, over uw zielen staat er letterlijk. Over uw geestelijke leven hebben we het dan over. En zij zullen daarover rekenschap moeten afleggen. Daarvan rekenschap moeten afleggen. Ik zei al aan God, met name aan God, maar natuurlijk ook aan de gemeente. En zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. En niet al zuchtend, dat zou u niet ten goede komen. Nou, hier staat nogal wat. Hier staat nogal wat, gehoorzaam je leiders. En er is geen woord Frans bij. Dit begrijpt iedereen. Maar dit vinden we moeilijk. Want wij zijn Nederlanders. En we zeggen niet bij voorbaat, ik ga diegene gehoorzamen. Zeggen, nou, dat moet ik eerst nog maar eens even zien, of ik het wil of niet. Ja, vandaar dat er geen land is waar zoveel verschillende kerken zijn als in Nederland. En vandaar dat er ook geen land is waar zoveel verschillende kerksplitsingen plaats hebben gevonden dan in Nederland. Dan staat het al heel duidelijk, hè? Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Dit is de grote verantwoordelijkheid van de leiders. Dat ze zo leiding geven, dat de mensen hen ook die positie geven. Die verantwoordelijkheid geven. Dat ze het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtend. Als je leiders hebt die hun werk zuchtend doen, dan is dat zwaar voor hen. Maar ook voor de gemeente. Als ze hun taak met vreugde kunnen doen, dan straalt die vreugde af over de hele gemeente. Weet je wat hier niet staat? Er staat niet in deze versen dat je het eens moet zijn met je leiders. Is u het opgevallen? Dat staat er niet. Als u hen de verantwoordelijkheid geeft om u te leiden, dan heeft u de verantwoordelijkheid als leden van de gemeente Lemmer, de baptistengemeente Lemmer, om hen te gehoorzamen en hen na te volgen. En weet je wat er gebeurt als je dat doet? Dan ben je één als gemeente. Dan straal je eenheid uit naar elkaar toe en naar buiten toe. Daarom zeggen we ook altijd, als iemand van buitenaf lid wordt van de gemeente, dan verwachten we ook dat die persoon niet alleen zich aansluit, maar dat die persoon zich ook voegt in de gemeente. En voegen in de gemeente wil zeggen dat je meegaat in hoe de gemeente gaat. In de structuren van de gemeente, in de richting die de gemeente opgaat. Het vraagt dus aanpassing van ons allemaal, want je bent het nooit in alles eens met de leiders van de gemeente. Dat kan niet. Sterker nog, die leiders, als jullie 5 of 6 oudsten hebben, die zijn het ook nooit allemaal met elkaar eens. Dat kan ook niet, want die zijn ook al verschillend. Dat is ook boeiend in leiderschap, want je bent met elkaar ben je aan het zoeken van hoe kunnen we onze gemeente verder uitbouwen en vormgeven. Welke richting kunnen we uit? En dan kun je niet direct zo van die richting naar die richting. Maar je bent wel altijd aan het koersen in alles wat er gebeurt op geestelijk gebied. Sterker nog, je hoort je als gemeente te ontwikkelen. En daar zijn jullie mee bezig. En ik vind het mooi te horen van Gerard, hoe hij daarin ook zijn taak mag hebben. Maar dat doet hij niet alleen, dat doen jullie samen als oudsten. En wat hier staat in vers 17, dat gaat veel verder dan alleen te bidden voor je leiders. Of hen te zegenen. Dat gaat over dat je leiderschap erkent. En dat je leiderschap opvolgt. Ook al ben je het er soms niet mee eens. Nou, vandaar dat het goed is dat ik deze preek hou en niet Gerard. Of een van de andere oudsten. Want dat kun je natuurlijk niet voor jezelf zeggen. Maar dat kan ik als gastspreker wel zeggen voor de leiders van de gemeente hier. Dit is een hele verantwoordelijkheid voor jullie als leden van de gemeente. En ik spreek jullie maar even zo aan, ook al besef ik me dat er sommige gasten tussen zullen zitten. Of sommigen die hier komen maar geen lid zijn. Ook dan mag u bidden voor de leiders van de gemeente. Maar het gaat me echt heel bewust om de verantwoordelijkheid voor deze gemeente. Voor je leiders. Nou, dat is al heel wat, hè? Mag ik nog een stapje dieper gaan? Dan ga ik naar Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 en 13. En lees maar weer mee. Wij vragen u diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. Nou, dat lijden, dat is oké, zeggen we. Ja, natuurlijk. Als iemand lijdt, dan is het nodig om dat te erkennen. Anders dan kan die leider niks doen. Maar dat terechtwijzen, daar hebben we er vaak wel moeite mee, hè? Dat zit hem ons niet zo in bloed, dat we naar terechtwijzing willen luisteren. Maar dat is ook de taak van leiders, om wanneer nodig de mensen die ze leiden terecht te wijzen. Op de rechte weg weer terug te wijzen. Dat is hun verantwoordelijkheid. En dat is jullie verantwoordelijkheid als leden, om daarnaar te luisteren. En om je daarnaar te voegen. Dat geldt niet alleen voor oudsten in de gemeente, dat geldt ook voor leraren in de klas. Het geldt voor politieagenten op straat. Het geldt voor ministers om het land te besturen. En vul maar in welke leiderschapspositie je het ook over hebt. En dan leven wij nu in een tijd en in een cultuur in Nederland waar leiderschap een moeilijk thema is. Nou, leiderschap op zich niet, maar het volgen van leiderschap, dat is een moeilijk thema. Want leiders worden niet zomaar meer geaccepteerd. Die moeten hun sporen verdienen. En dan nog, hoeft er maar iets te gebeuren of we willen andere leiders. We zetten hen aan de kant. En je ziet het dat leiders heel moeilijk erkend worden. Vandaar dat leraar zijn op school niet een gemakkelijke baan is. Dat je een hele tijd bezig bent met orde houden in plaats van leiding geven. Is dat maar een voorbeeld? Wij vragen u nog een keer diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. Op gezag van de Heer staat erbij. Hè? Het is niet een taak die een leider zichzelf heeft aangemeten. Die zichzelf heeft opgeworpen van nou, dat klusje wil ik wel even klaar of dat past wel bij mij. Maar ze doen het op gezag van de Heer. Wij gaan ervan uit, als ik kom even weer terug bij de oudsten in de gemeente. Als er oudsten in de gemeente zijn aangesteld, dat is op gezag van de Heer. Niet op gezag van de raad, of op gezag van iemand zelf, maar op gezag van de Heer. En daar hebben we het eerst ook altijd over, voordat er een oudste aangesteld wordt of een voorganger aangesteld wordt. Dat we geloven dat de Heer hierin leidt en aanwijzingen geeft wie de leiders moeten zijn in de gemeente. Dat is al een heel ingewikkeld proces. Om de leiding van de Heer, het gezag van de Heer daarin te herkennen. Maar als het dan met elkaar uitgesproken wordt, dan is er ook met elkaar de verantwoordelijkheid om die leiders te erkennen wat hier staat. En dan even de tweede helft van dit vers, vers 13 bedoel ik, van deze versen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Hey, er moet één bij stilstaan. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Dat je leiders veel liefde en respect moet betonen. Nou, ik neem aan dat jullie daar wel mee eens zijn, want anders dan is het natuurlijk niet te doen voor een leider als je dat niet doet. Veel liefde en respect aan de leiders tonen. Want ze hebben een zware klus. Wat je ook maar leidt, welke leiderschapspositie je ook maar hebt. Ze verdienen respect en liefde. Niet staat er om de persoon die ze zijn. Niet om de kwaliteiten die ze hebben of die ze niet hebben. Niet omdat ze zo leiding geven dat je het ermee eens kunt zijn. Dat staat er helemaal niet. Er staat nadrukkelijk dat je hen om hun werk liefde en respect moet betonen. Om de opdracht die ze krijgen van de Heer. Om de taak die ze hebben. Dat geeft de opdracht om hen respect en liefde te tonen. En weet je, als alle leden van een gemeente dat zouden doen, dat ze de leiders in de gemeente respect en liefde betonen, dan is leiding geven veel gemakkelijker. Dan wordt het nog veel gemakkelijker. In dat het al ingewikkeld is natuurlijk. Oh ja, en dan staat er nog een klein zinnetje achter. Leef in vrede met elkaar als leden van de gemeente. Dat is een klein zinnetje, maar wel even belangrijk. Wat gebeurt er in een gemeente als de leden niet in vrede met elkaar leven? Dat is niet best voor een leider. Dat is een van de minste dingen die er zijn. Als je mensen moet leiden die in onvrede met elkaar leven, die ruzie met elkaar hebben. Gebeurt nooit, hè? In jullie gemeente. Nou, dit gebeurt in elke gemeente, dus dat zal ook bij jullie gebeuren. Ja. Ja. Weet je, er zijn drie dingen dodelijk voor een plaatselijke gemeente. Drie dingen. Het eerste is dat de raad, de oudsten, niet bewogen zijn met de gemeente. Daar begin ik even bewust mee. Dat je als raad gewoon je eigen ding hebt, op je status zit. Je denkt, wie doet mij wat, want ik heb het voor het zeggen. Maar dat je dat niet uit bewogenheid voor de gemeente doet. Dat is natuurlijk funest voor een gemeente. Dat is de geestelijke dood in de pot. Het tweede wat dodelijk is voor een plaatselijke gemeente, is leden van de gemeente die de raad niet respecteren. Zoals het omgekeerde. En dan ben je gebonden aan handen en voeten wat het oudsterschap betreft. Dus leden die de raad niet respecteren of erkennen. En het derde wat dodelijk is voor een gemeente is het laatste. Is dat leden, het laatste van dit vers. Dat leden van de gemeente niet in vrede met elkaar leven. Dat leden onderling verdeeld zijn. Natuurlijk, niemand van ons is volmaakt. We schieten allemaal tekort in onze liefde naar elkaar toe. Dat kan altijd meer, dat kan altijd beter. Nou, dat is ook een mooie opdracht. Een grote uitdaging om op die manier samen te leven als kinderen van God in één gemeente. Als broers en zussen van de familie van de Baptistengemeente Lemmer. Dat vraagt een keuze. Dat vraagt een keuze van liefde en respect. En die woorden heb ik net gelezen in dit vers. Ja, dat staat erboven. Hè? U moet hun om hun werk liefde en respect betonen. Dat geldt natuurlijk naar je leiders toe, maar dat geldt naar allemaal toe, naar alle leden toe. Elkaar met liefde en respect benaderen en behandelen. Dat is een mooie uitdaging hoor, voor een gemeente. En ik zeg niet dat u dat niet doet, maar ik ken mijzelf en ik weet dat het naar de een gemakkelijker gaat dan naar de ander. En dat het naar sommigen helemaal niet gaat, liefde en respect. Die ontloop ik liever. Vandaar een mooie uitdaging voor de gemeente. Ik heb een paar versen met jullie gelezen uit de Hebreeënbrief en hier uit de Thessalonicenzenbrief die er niet om liegen. Die een grote verantwoordelijkheid geven aan de leden van de gemeente. Naar je leiders toe. En of dat nu je tienerleiding is, je zondagsschoolleiding, je kringleider, je oudste, alle leiderschapsposities zet ik maar op een rijtje. En vul maar aan. Het zal een jaar of 6 geleden zijn geweest dat er spontaan 5 broeders bij ons op bezoek kwamen, bij ons thuis. Ze hadden even gebeld of ze mochten komen. En ik denk, wat willen ze? Wat willen ze? Ja, we willen graag komen om jullie te bemoedigen. Ik denk, nou, dat is altijd mooi, dat mensen komen van de gemeente om je als leider te bemoedigen. Dus die kwamen binnen met z'n 5, dat is een hele overval in een huiskamer, 5 van die stoere mannen. En die zeiden, wij komen hier om voor jullie te bidden. Ik zei, nou, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Kom binnen. En dus in de huiskamer, kopje thee, kopje koffie. Nee, daar komen we niet voor. We komen echt voor jullie te bidden. En toen was de aanstichter van deze 5 broeders, zeg maar, hun leider. Die zei, voordat we gaan bidden, mag ik jouw voeten zalven? Ik denk, nou, een beetje vreemd, niet? Mag ik jouw voeten zalven? Ik zei, nou ja, ik ben wel in voor iets nieuws. Ik denk, hij bedoelt het vast heel goed. Dus ik mijn schoenen uit, mijn sokken uit. Hij had zelf een tijltje mee en hij had een fles water mee. En hij had alles bij zich, handdoek. En hij ging, ik zat daar op de bank en hij ging zo op zijn knieën voor me zitten. En hij ging mijn voeten wassen. Ik vond dat wel bijzonder. Ik voelde me een beetje een koning, weet je wel, die zo behandeld werd. En toen was het klaar, zo deed hij lekker ruikspul deed hij erop. Ja, een beetje olie, reukolie. En toen mocht ik mijn zweetsokken weer aandoen. Het klinkt een beetje grappig, zo ervoer ik het ook wel. Aan de andere kant, het was ook een beetje een heel bijzonder moment. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt in mijn leven. Ik denk ook niet dat ik het nog weer zou meemaken, je weet het nooit. Maar het was heel speciaal. En toen hebben ze met z'n 5 voor ons gebeden, gevraagd waar kunnen we specifiek voor bidden, omdat je een hele bijzondere taak hebt in de gemeente. Het is me maar 1 keer overkomen in al die 30 jaar dat ik voorganger was. En ik zal het nooit meer vergeten. Ik denk, wat zou dat nou mooi zijn als dat af en toe, ik wil u niet op ideeën brengen natuurlijk, daar gaat het helemaal niet om, dat u naar al uw oudsten moet gaan om hun voeten te zalven. Nee, en voeten zalven is natuurlijk iets wat je met je hart mag doen. Elkaar de voeten wassen. Niet de oren, maar de voeten. Dat is heel wat anders. Maar in mijn 30 jaar voorgangerschap is het 2 keer gebeurd. Dit was de ene keer dat 6, 5 broeders bij ons kwamen om voor ons te bidden. Voor mijn taak als voorganger, oudste. En voor mijn vrouw, want die heeft het net zo hard nodig. En de vrouwen van oudsten en van andere leiders hebben ook nodig dat u voor hen bidt. Want ze doen als echtpaar, als ze getrouwd zijn, samen de taak. Maar verder is er nog 1 keer anders iemand spontaan bij me gekomen om te bidden voor mijn bediening. En dat was in het eerste jaar dat voorganger was. Dat was iemand die later oudste werd. Dat was in het begin van de gemeente van Vraneker. En toen we hier vanuit Lemmen uitgezonden zijn, 1985, naar Vraneker om de gemeente daar te beginnen. En die man kwam bij mij op een spannend moment in het begin van de gemeente en zei, zullen we er samen voor bidden? Mag ik voor jou bidden? En toen hebben we samen gebeden. Dat is ook bijzonder. Maar dat zijn de enige 2 momenten geweest. Ik denk, wat jammer dat dat niet vaker gebeurd is. Dat mensen spontaan bij mij kwamen om te zeggen van, je hebt gebed nodig. We gaan voor je bidden. Oh, ik weet dat er heel veel mensen voor ons gebeden hebben. In onze bediening, absoluut. En jullie zullen ook bidden voor jullie voorganger en voor jullie oudsten. Dat geloof ik zeker. Maar dat is precies de opdracht die hier staat. Als we het hebben over ik ben de kerk, dan geldt dat voor ieder van jullie. Als je lid bent hier van de gemeente, dan zijn jullie de gemeente. En dan zijn de leiders van jullie gemeente zo belangrijk. Die leiders, die leiden met een korte ei. En omdat ze lijden, hebben ze ondersteuning nodig, hebben ze gebed nodig. En ondersteuning is, heb ik je uitgelegd, meer dan gebed. Het is ook dat je respect voor hen hebt, dat je liefde betoont en dat je af en toe ook laat weten Ik bid voor je hoor. Dat is dan maar een kleine opmerking. Dan hoef je niet met een fles water en een handdoek bij iemand thuis te komen of zo. Dan kun je gewoon tussendoor even zeggen. Ik bid voor je hoor. Dat kan tegenwoordig in een appie. Zo simpel. Even een appje. Of een kaartje. Of als je iemand tegenkomt na een vergadering zeggen van. Ik ben blij met je hoor. Zet hem op, je kunt het. We zijn wijs met jou als leider. Dat zijn allemaal kleine opmerkingen die je zomaar kunt maken. En wij zijn niet zo goed in bemoedigen van elkaar. Hè? De meeste van ons die hebben dat niet zo van zichzelf. Het zou wel goed zijn. Ja, dan gaat mijn preek te ver uitbreiden. Dat ze zeggen, van, dat moet je als man en vrouw eigenlijk steeds voor elkaar doen. Hè? Mekaar even bemoedigen. Ik ben blij met jou hoor. Bijvoorbeeld. Nou, wanneer is het laatst dat je dat tegen je man of vrouw gezegd hebt? Of als kind tegen je ouders gezegd, ik ben blij met je hoor. Ja, nou, vul maar in, maar ik ga niet te veel uitweiden. Ik zal voor mijn kerkleiders bidden. Dus doen. Niet één keer, niet vanmiddag. Oh ja, die voorganger zei, ik moet voor mijn kerk, ga ik een keer doen. Nee, dag en nacht, wat zei Salomo, staat er naar boven. Zonder ophouden, dag en nacht. Dag aan dag staat er. Nou, dat is nog gemakkelijker dan dag en nacht. Maakt niet uit wanneer natuurlijk. Knoop het in je oren en blijf het doen. Bid voor je kerkleiders.